Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
De oudheid is fascinerend. Een enorme puzzel waarvan we stukjes hebben. En heel veel stukjes ook niet. Al op de basisschool trokken de verhalen over het oude Egypte, de Romeinen, Griekse mythen, het oude China en het onderzoek naar al die oude culturen en mensen me als een magneet naar zich toe. En ik wil meer! Graag neem ik, Timo Epping, je in deze podcastserie mee op reis naar het verre verleden. Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek, hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. Vandaag spreek ik in Leiden met dokter Willemijn Waal. Willemijn is universitair docent Hittitisch aan de Universiteit Leiden en directeur van het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, ook wel het NINO genoemd. Willemijn, fijn dat je ons meeneemt naar de oudheid. Waar neem je ons tijdens deze aflevering mee naartoe?
Vandaag gaat de reis naar Anatolië, het huidige Turkije, naar het tweede millennium voor Christus, waar de Hittiten een grootmacht waren van ongeveer 1650 tot 1180 voor Christus.
Oké, de Hittiten hebben onze aandacht. Dat belooft een mooie reis te gaan worden. Willemijn, hoe zijn de Hittiten eigenlijk op jouw pad gekomen?
Ja, ik denk als je mij 25 jaar geleden had gezegd dat ik zou eindigen als Hittitoloog, dat ik je een beetje glazig en ongelovig had aangekeken. Want het is niet echt een bewuste keuze geweest. Ik studeerde eind jaren 90 klassieke talen, Latijn en Grieks aan de UvA, de Universiteit van Amsterdam. En daar was toen nog een hoogleraar in de Hittitologie, Theo van den Hout. En ik zag een keer op het prikbord een cursus Hittitisch aangekondigd van hem. En ik dacht, ik had er wel iets van gehoord. Ik dacht, kijk of dat iets is. En ja, toen ik begon met dat college, ging er eigenlijk een wereld voor me open. En wat ik vooral zo leuk vond, is dat je bij Hittitisch werkt met directe bronnen. Bij klassieke talen, Latijn en Grieks, daar bestudeer je teksten die door de eeuwen heen zijn doorgegeven en gekopieerd. Maar bij Hittitisch lees je eigenlijk rechtstreeks een tekst die 3500 jaar geleden is opgeschreven. Dus dat directe contact met het verleden vond ik heel spannend. En vooral ook omdat die teksten zijn heel direct en persoonlijk van aard. Dus dat maakte ook dat verleden heel dichtbij komt. En wat me ook heel erg aansprak is dat het voor een groot deel nog onontgonnen terrein is. Het Hittitisch is ontcijferd in 1915, dus dat is ruim 100 jaar geleden nu. En wereldwijd zijn er ook niet heel erg veel Hittitologen. En dat betekent dat je soms een van de eerste of zelfs de eerste bent die een bepaalde tekst goed bekijkt of vertaalt. En dat die combinatie van die directheid met dat verleden en nog die terra incognita, dat vind ik nog steeds onweerstaanbaar.
Terra incognita. Onbekend terrein dus. Willemijn noemde het fascinerend, dat directe contact met het verleden. De bronnen die we hebben om de Hethieten te bestuderen. Maar hoe zijn die bronnen eigenlijk bewaard gebleven en tot ons gekomen? En wat is er precies?
Ja, de bronnen zijn er eigenlijk altijd geweest, maar het heeft even geduurd voordat wij ze konden vinden en lezen. Want de Hethieten die schreven in spijkerschrift op klei. Nou, het spijkerschrift dat is al het eind vierde millennium voor Christus uitgevonden. Of althans, dan vinden we de eerste teksten in Mesopotamië. Dat waren de Sumeriërs die dat schrift voor het eerst gebruikten. En daarna is het door heel veel andere volken overgenomen. En een van die volken die ook dat schrift gebruikten waren dus de Hethieten. Die hebben dat geïmporteerd naar Turkije. En die gebruikten dat. En het mooie is van dat spijkerschrift, dat werd dus geschreven op klei. Met een stylus die dan in de nog zachte klei werd gedrukt. Dat klei een heel duurzaam materiaal is. En het wordt zelfs nog bestendiger door vuur. En meestal gaan archieven door brand ten onder. En dan perkament en papyrus en andere schriftmaterialen. Die zijn dan in principe voor eeuwig verloren. Maar klei wordt dan juist nog extra sterk. En dat betekent dat we honderdduizenden kleitabletten hebben over een heel groot gebied. Hè? Een heel groot deel van het huidige Midden-Oosten. Dus Iran, Irak, Syrië en dus ook Turkije, waar die Hethieten dat spijkerschrift gebruikten. En die kleitabletten die lagen dus eigenlijk al eeuwenlang in de grond. En die zijn in het geval van de Hethieten begin van de vorige eeuw voor het eerst herontdekt. Herontdekt is een beetje een ongemakkelijke term, want we zien natuurlijk dat in de 19e eeuw er vanuit Europa heel veel interesse kwam in het huidige Midden-Oosten. En dat daar opgraving begonnen. Maar die ruïnes waren natuurlijk bij de lokale bevolking al veel langer bekend. Hè? Dus natuurlijk net ontdekking wel een beetje met een westerse blik. Toen in 1906 begonnen de opgravingen op een site in de buurt van het dorpje Boaskeu. En dat is zo'n 200 kilometer ten oosten van Ankara. Dus echt in het hartland van Anatolië. En toen die opgraving begonnen, had men geen idee eigenlijk welke stad dat was. En al vrij snel werden er kleitabletten gevonden. En die waren dus beschreven met dat spijkerschrift. En dat spijkerschrift, dat schrift was al ontcijferd in 1857. Alleen de taal die hierop stond was onbekend. Hè? Want dat spijkerschrift is net als het alfabet een schriftsysteem. En daar kun je in principe elke taal mee schrijven. Dus ze konden die teksten wel lezen, maar niet begrijpen. En toen de grote doorbraak kwam toen in 1915, toen heeft meneer Rosny die taal ontcijferd. En die kwam erachter dat het de taal is die wij dan Hethitisch noemen. En tot eigenlijk ieders verrassing bleek dat een Indo-Europese taal te zijn. Het Indo-Europese is de grootste taalfamilie ter wereld, waar bijna alle talen van Europa bij horen. Dus ook het Nederlands, maar ook Engels en Frans en Duits. Ook Latijn en Grieks en Sanskriet. En dat was best wel een schok in die tijd, dat ineens ook een Indo-Europese taal op dat exotische spijkerschrift geschreven stond.
Hier wil ik graag twee elementen verder gaan verkennen. Aan de ene kant, en dat doen we straks, schriftsoorten en taal op de gevonden kleitabletten. Maar laten we eerst wat verder inzoomen op de opgraving zelf in 1906. Daar zit namelijk wat controverse.
Toen die opgravingen begonnen in 1906, toen werden ze al vrij snel heel veel kleitabletten gevonden. En die opgraving werd geleid door Hugo Winkler. Dat was een Duitse opgraver. En die Winkler was vooral heel erg geïnteresseerd in die kleitabletten en de inhoud. En iets minder in het precies noteren waar ze gevonden zijn. En dat is eigenlijk wel jammer, want dat betekent dat wij van de eerste 10.000 teksten en fragmenten die gevonden zijn, we eigenlijk niet goed weten waar ze precies vandaan komen. Het is gelukkig bij latere opgravingen is dat beter genoteerd. In totaal zitten we nu op ongeveer 30.000 teksten en fragmenten. Vooral fragmenten moet ik zeggen, want ik zei eerder dat klei is heel duurzaam, maar het is natuurlijk niet onaantastbaar en het kan nog wel eens in stukjes breken. En zoals een collega van mij zegt, vaak als het echt spannend of belangrijk wordt, dan breekt het af of is het beschadigd. Dus we hebben zo'n 30.000 fragmenten die dus allemaal komen uit de paleisadministratie. En dat zijn dus voornamelijk religieuze teksten, maar ook historische teksten, annalen van koningen en verdragen en veel brieven ook. Ook literaire teksten, bijvoorbeeld ook een versie van het Gilgamesh-epos bijvoorbeeld, en ook andere literaire teksten. Dus het is een heel rijk archief, maar dus wel vooral van de paleiselite en niet van de gewone man.
Een enorm archief dus. Een prachtige verzameling bronnen. Het archief bestond uit teksten in verschillende talen. 8 in totaal.
Toen al die kleitabletten werden opgegraven, de meeste waren dus in een onbekende taal. En op een gegeven moment werd er ook een tekst gevonden die was geschreven in het Akkadisch. En het Akkadisch is ook een spijkerschrifttaal die dus toen al wel bekend was. En uit die tekst bleek toen dat we hier te maken hadden met Gattusha, de hoofdstad van het Hethitische Rijk. En dus inderdaad teksten in het Akkadisch en Hethitisch, maar daarnaast ook nog in het Sumerisch, dat is zeg maar de oudste spijkerschrifttaal die we kennen. In het Luwisch, een taal die nauw verwant is met het Hethitisch. Dan ook nog in het Palaïs, een taal die net als Luwisch en Hethitisch ook Indo-Europees is. En er zijn ook nog teksten gevonden in het Hurritisch. Dat is een taal die helaas ook niet zo goed bekend is. Ook een taal die niet verwant is aan andere talen die we kennen. En ook teksten in het Gattisch. En het Gattisch, dat was de taal van de bewoners van Anatolië voordat de Hethieten daar binnenkwamen. We weten niet precies wanneer, maar we denken dat het ergens in het derde millennium voor Christus is gebeurd. En ja, die mensen die daar toen woonden, die noemden zij, in ieder geval die taal noemden ze Gattili en hun land noemden ze Gatti. En die term Gatti hebben de Hethieten ook overgenomen. Dus ze noemden zichzelf ook de mannen van het land van Gatti. Dus dat was die term die eigenlijk door die oorspronkelijke bewoners werd gebruikt. En die taal Gattisch, die is helaas nog grotendeels niet ontcijferd. Dat is een taal die niet verwant lijkt te zijn aan enige andere taal. Dus het is niet Semitisch en niet Indo-Europees. Dus daar weten we helaas nog erg weinig vanaf.
Willemijn noemde het eerder al een schok. Het Hethitisch bleek een Indo-Europese taal te zijn. In de 19e eeuw waren er enkele wetenschappers van hun universiteiten verbannen toen ze dit suggereerden, maar met Rosny in 1915 was die doorbraak er dus definitief. Het Hethitisch behoorde dus tot dezelfde taalfamilie als veel moderne Europese talen, waaronder het Nederlands.
En dat maakt ook dat die Hethitische teksten zo, ja, soms bijna vertrouwd voorkomen eigenlijk. Dat Hethitisch, sommige woorden lijken gewoon heel erg op Nederlandse woorden. Bijvoorbeeld het woordje voor water is water. Dat was eigenlijk ook de sleutel voor meneer Rosny om erachter te komen. Hoe hij erachter kwam dat het ging om een Indo-Europese taal. Dat hij dat woord water herkende. Maar bijvoorbeeld ook Neva is nieuw en Oek is ik. Dus het is, in sommige zin komt het heel vertrouwd voor. En wat het ook het interessante is, dat Hethitisch is de oudste teksten die we hebben, die dateren zo rond 1600 voor Christus. Dus daarmee is het meteen ook het oudste familielid eigenlijk van die taal is. En dat geeft ook ineens veel meer inzicht in hoe die taal zich heeft ontwikkeld. Dat is ook vooral belangrijk voor de vergelijkende taalwetenschap. Hè? Dat is een vakgebied dat zich bezighoudt met eigenlijk het reconstrueren van de oertaal, de moedertaal, waar al die Indo-Europese talen vandaan komen. En daarvoor is het Hethitisch nu echt cruciaal, dat dat zeg maar de oudste taal is die daar nu van bekend is.
Het Hethitisch is in het huidige onderzoek dus van groot belang. Binnen de Indo-Europese taalfamilie is het Hethitisch onderdeel van de zogeheten Anatolische talen. En tot diezelfde subgroep behoorde ook het Luwisch. Van het Luwisch wordt ook wel gesuggereerd dat het de taal van Troje was. En ook die taal speelt een rol in het verleden. En dus ook in het bronnenmateriaal van de Hethieten in de vorm van Luwische of Anatolische hiërogliefen.
Naast Hethitisch is er ook Luwisch, zoals je zegt. Maar die twee talen lijken heel erg op elkaar. Inderdaad, allebei Indo-Europees en ook heel duidelijk verwant met elkaar. We gaan ervan uit dat Hethitisch de taal was van de paleiselite, van de koninklijke familie. En dat Luwisch meer de taal werd die werd gesproken door de gewone man in die periode. Dus dat het eigenlijk best wijd verspreid was. Helemaal ook tot aan de westkust van Anatolië. Dus je zegt ook inderdaad de taal van Troje. Dat zou inderdaad heel goed kunnen. Dus dat Luwisch was vrij wijd verbreid. En dat werd dus niet geschreven in spijkerschrift, maar in hieroglyphenschrift. Het was een inheems hieroglyphenschrift dat niets te maken heeft met de Egyptische hieroglyphen. Dat wordt wel eens gedacht. En we hebben dat schrift over op grote, vooral ja, op zegelafdrukken en vooral ook op monumentale stenen inscripties van koningen. En het is ook interessant dat als de koningen dus zeg maar voor een breder publiek schreven, dan kozen ze voor die Anatolische hiërogliefen en niet voor het spijkerschrift. Maar we vermoeden, of er zijn sterke aanwijzingen, dat die hiërogliefen ook werden gebruikt op hout. Op documenten die op hout werden geschreven. Maar ja, hout is wat minder duurzaam dan klei. Dus die documenten zijn niet overgeleverd. Maar we gaan er eigenlijk van uit dat eigenlijk alle privéteksten, want al die teksten die we hebben in het Hethitisch, die gaan allemaal over de staat en het is allemaal paleisadministratie. We hebben helemaal niets, zeg maar, van de gewone Hethiet of de gewone Luwiër. Dus we gaan ervan uit dat die op hout schreven in dat hiërogliefenschrift, maar dat is dus helaas grotendeels verloren. En dat schrift inderdaad is, door het Hethitisch is dan ontcijferd in 1915, dus dat is ruim 100 jaar geleden. Maar het hiërogliefenschrift snappen we eigenlijk pas echt goed sinds de jaren 70 van de vorige eeuw, dus een jaar of 50 nu. En dat is eigenlijk een relatief korte periode. En daarbij moet ik ook zeggen, we zeggen ontcijferd, maar er zijn nog steeds een hoop gaten in onze kennis wat dat betreft.
Deels ontcijferd.
Deels ontcijferd, ja.
Zoals vaker als het gaat om onderzoek naar de oudheid, ook in het geval van het nog redelijk jonge vakgebied van Willemijn, hebben we heel veel bronnen niet. In dit geval hebben we geschreven bronnen. Maar die zijn in ieder geval grotendeels afkomstig uit koninklijke kringen, de elite. Hoe frustrerend is dat eigenlijk voor een wetenschapper?
Oei, ja, dat hangt ook heel erg af van wat je interesse is. Hè? Want het is wel waar. Het is, in dat zin is het Hethitische materiaal ook heel anders dan de archieven die we uit de rest van het Midden-Oosten hebben. Dus in de meeste archieven in Mesopotamië en Syrië vinden we juist ook privéarchieven met heel veel economische, administratieve teksten, ook over graan, uitleveringen en vee, et cetera. En dat hebben we dus allemaal niet. Maar ik vind dat dat ruimschoots wordt gecompenseerd door wat we allemaal wel hebben. Want we hebben juist, als je bijvoorbeeld de politieke geschiedenis wil reconstrueren, dan hebben we eigenlijk best een rijkdom aan teksten. Juist omdat het allemaal gaat om die koninklijke familie. Dus het is een beetje, en het geeft ook wel een uitdaging. Want inderdaad, als je iets wil weten over de gewone Hethiet, dat moeten we echt een beetje distilleren uit inderdaad die teksten die we uit de elite hebben. Hè? En dan hebben we bijvoorbeeld wetteksten. En die kunnen wel heel in die zin interessant en veelzeggend zijn wat er allemaal wordt verboden, wat niet mag. Dat je dan ook kan zeggen, oh, dat kwam dus kennelijk wel eens voor of zo. We hebben bijvoorbeeld een tekst over dat je welke boete erop staat als je in een ruzie een deur van iemand meeneemt. Dat je dat soort hele specifieke gevallen. Alleen het jammer is dat we dus bijvoorbeeld van die wetten dan niet weten in hoeverre ze ook in de praktijk werden gebracht. Want we hebben alleen, zeg maar, de voorschriften en niets over de uitvoering. En dat geldt ook voor, we hebben vrij veel teksten, verdragen en instructies aan dan gouverneurs bijvoorbeeld of aan het tempelpersoneel. En dan, maar dan kun je ook wel uit die instructies opmerken, weet je, dat je bijvoorbeeld niet in slaap mag vallen bij de wacht van voor de goden. Dan kun je wel weer uit opmaken van, oh ja, dat gebeurde dus. Dus we moeten het eigenlijk inderdaad vrij indirect, kunnen we iets te weten komen over dat meer, zeg maar, over het gewone dagelijkse leven. Maar het wordt goed gecompenseerd dus met een hoop informatie over de koninklijke familie.
We hebben dus heel veel bronnen van koninklijke afkomst. Maar toch is er voor wetenschappers een probleem. Of in ieder geval een uitdaging. De precieze volgorde van koningen, periodes van hun regering, en regelmatig tast men daarover in het duister. Een chronologisch overzicht is natuurlijk erg fijn als je de geschiedenis van een rijk bestudeert, maar wat maakt dat bij de Hethieten zo lastig?
Nou, een van de uitdagingen is dat we niet echte koningslijsten hebben. We hebben wel offerlijsten, dus offers aan overleden koningen, maar die zijn niet altijd per se chronologisch en ook niet altijd compleet, omdat soms wel eens een koning achteraf gezien niet helemaal offerwaardig werd bevonden. En dat er vrij veel koningen zijn met dezelfde naam. Dat helpt ook niet echt. En daarbij de Hethieten dateerden hun teksten niet. En dat is echt een verschil met Mesopotamië, waar dat vaak wel gebeurde. De Hethieten, ongetwijfeld moeten ze een dateringssysteem gehad hebben, maar dat vinden wij niet terug in de teksten. Ook bijvoorbeeld als we dan annalen van koningen hebben, dan vertellen ze gewoon van, nou, in het eerste jaar deed ik dit, dan het tweede jaar, dan het jaar daarop. Maar het wordt nooit verder gedateerd. Dus dat maakt het echt wel vrij lastig. Dus we moeten het dan echt doen met paleografie. Dat wil zeggen de studie van de spijkerschrifttekens. We zien in de loop van de 500 jaar dat die tekens veranderen. Dus dan kun je soms wel zeggen van, hey, dit moet een late tekst zijn en dit een vroege tekst. En ook de taal, die verandert heel duidelijk. Dus daar kunnen we ook duidelijke ontwikkelingen in zien. Dus dan kun je ook zeggen, nou, dat moet eerder of later geweest zijn. Wat dan wel weer lastig is, dat we soms ook latere kopieën hebben van oude teksten. Dus dan kun je soms een tekst hebben met heel archaïsch taalgebruik, maar dan wel in een modern schrift. Maar vooral die combinatie dus van niet echt een koningslijst en die vele dubbelnamen en dus ja, geen dateringssysteem. Dat maakt het soms wel een uitdaging. En dat betekent ook nog wel eens dat er nog wel eens een koning bij komt of verdwijnt. Volgens mij is de laatste koning die erbij kwam, dat was volgens mij in de jaren 80 of 90 van de vorige eeuw. En inmiddels weten we eigenlijk ook bij Ghatoushili weten we nu vrijwel zeker dat Ghatoushili de tweede nooit heeft bestaan. Maar we zijn inmiddels wel zo gewend om dan Ghatoushili de derde zo aan te duiden dat we dat dan maar inlaten. Maar er zit wel, we hebben dat betreft echt nog wel wat gaten en dat blijft nog steeds wel een puzzel.
Nu hebben we het deze hele aflevering lang al over de Hethieten en het Hethitisch. Een kleine spoiler. Daar is iets mee. Willemijn, hoe correct is dat eigenlijk?
De Hethieten zelf die noemden hun taal Nesili. En dat betekent de taal van Nesia. En Nesia was een belangrijke stad aan het begin van de Hethitische periode. En ze noemden zichzelf de mannen van het land van Gatti. En die term Hethitisch die hebben wij uit de Bijbel geplukt, toen het ook nog niet helemaal duidelijk was wat er nou daar precies gebeurde in Anatolië. Maar die Hethieten die in de Bijbel voorkomen, dat gaat vrijwel altijd om een volk dat leefde in het eerste millennium in Palestina. En dat heeft dus eigenlijk niets te maken met de Hethieten waar wij het nu over hebben, die in het tweede millennium in Anatolië zaten. En voor Christus uiteraard. Er is ook wel, zijn wel pogingen gedaan om dat Hethitisch te vervangen door Nesitisch, maar dat is niet gelukt omdat die term, ja, die bleek Hethitisch, dat was al te ingeburgerd. Dus het is eigenlijk niet helemaal correct historisch, maar we houden het maar, omdat het conventie is geworden, houden we maar vast aan de term Hethitisch of Hethitisch. Daar is ook nog weer discussie over.
En waar zit die discussie inderdaad precies? Want als je het op gaat zoeken, als je erin verdiept, dan kom je het beide tegen. Waar zit die nuance of is dat heel semantisch?
Ja, en het heeft vooral ook dat je in het Engels zeg je Hittite en in Duits zeg je Hethitisch. En dan met Nederlands zie je dat. Voor mijn gevoel was het een tijd lang ook een scheiding tussen Amsterdam en Leiden. Dat in Amsterdam Hethitisch met een E werd gezegd en geschreven. En in Leiden Hethitisch met een I. Maar het is eigenlijk allebei fout. Dus in die zin maakt het ook niet uit.
Dat is ook een mooie conclusie soms. Het is allebei fout. Maar we hebben het er maar mee te doen eigenlijk.
Oké, zoals de titel van deze aflevering belooft, zouden we het gaan hebben over de Hethieten. We hebben de bronnen besproken. Geraakt aan taal en schrift en ja, ik ben nu klaar voor een historisch overzicht. Laten we beginnen met een vrij essentiële vraag. We hoorden al iets over de herkomst van de Hethieten uit de Bijbel. Maar waar komen de Hethieten, waar we het in deze aflevering over hebben, waar komen die vandaan?
Ook een interessante en omstreden vraag ook. En er is ook niet echt consensus over nog. Maar die Hethieten zijn op een gegeven moment zijn ze Anatolië binnengekomen. Dat is in ieder geval, ze waren in ieder geval aanwezig aan het begin van het tweede millennium. En als ik dan heb over Hethieten, heb ik het dan nu eigenlijk over mensen die een Hethitisch klinkende naam hebben. Onze schriftelijke bronnen beginnen pas aan het begin van het tweede millennium. En daarvoor hebben we geen schriftelijke bronnen. En dan is het eigenlijk vrijwel onmogelijk om iets te kunnen zeggen over wat voor taal mensen spraken. Maar we gaan ervan uit, dus ze waren er zeker rond 2000 voor Christus, dat ze ergens in de loop van het derde millennium Anatolië zijn binnengekomen. En uiteraard woonden er toen al mensen. Dat waren de mensen waar zij naar refereerden als de Gattiërs. De mensen die Gatti spraken. En ze namen dus ook die term van het land, de Gatti, namen zij ook over. En er is wat discussie over waar die Hethieten dan vandaan kwamen. En ook hoe ze Anatolië zijn binnengekomen inderdaad. Of ze via de oostelijke route of de westelijke route, of misschien door de Zwarte Zee heen. Over het algemeen denkt men dat ze ergens in de steppen in het zuiden van Rusland, dat het hun thuisland was en dat ze vanuit daar naar Anatolië zijn gekomen. Maar dat is absoluut niet, dat is niet een uitgemaakte kwestie.
Vrij centraal in het huidige Turkije, centraal Anatolië, lag de stad Ghatoushia, hoofdstad van het koninkrijk Gatti. Dat gebied en die stad zou in feite de kern van het Hethitische Rijk gaan vormen. Willemijn, zou je ons mee kunnen nemen in de ontwikkeling van het Rijk?
Ja, en dat is natuurlijk wel, moet ik zeggen, daar baseren we ons op de bronnen. Dus we zijn er erg van afhankelijk ja, waar die beginnen, wat die ons vertellen en ook waar ze eindigen. Maar we kunnen dat Rijk ja, zo'n 500 jaar wel redelijk goed volgen. En het begint ergens zo rond 1650 voor Christus tot 1180. Dan dat lijkt een beetje het einde van het Rijk te zijn. Dus dat is een periode van zo'n 500 jaar. En ja, de eerste koning die we echt goed kennen, dat is koning Ghatushili de Eerste. Waarschijnlijk ook degene die Ghatusha tot de hoofdstad maakte. En daar hebben we een hele mooie tekst van over. Een edict wat hij heel persoonlijk heeft gemaakt. Het begint ook heel dramatisch dat hij op zijn sterfbed ligt en dan besluit om zijn opvolger aan te wijzen. En daarin vertelt hij ook, ja, al zijn eigen kinderen deugden niet en ook de kinderen van zijn zus die deugden niet. Hij had oorspronkelijk zou zijn neefje hem opvolgen. En dat is trouwens ook wel leuk, want de reden waarom hij zijn neefje uiteindelijk niet geschikt vindt om hem op te volgen is omdat hij koud en harteloos is en geen mededogen toont, dat hij niet huilt. Dus waarschijnlijk, dus in die zin is het interessant dat ze ja, inderdaad dus empathie ook echt een belangrijke eigenschap vonden van een koning. En uiteindelijk besluit hij dan om zijn kleinzoon Mursili aan te wijzen als troonopvolger. En dat is een heel rijk document. Inderdaad, is heel persoonlijk gebracht allemaal. En dan hebben we een periode die wat minder goed bekend is. Die kennen we eigenlijk vooral uit een latere tekst van koning Telepinu. Die regeerde rond 1500 voor Christus. En die heeft een heel mooi edict geschreven waarin hij terugblikt op al zijn voorgangers, inclusief ook die Ghatushili de Eerste. En daar blijkt uit dat het nogal een turbulente periode was met veel moord en doodslag in de koninklijke familie. De ene koning wordt vermoord door de andere en dan weer door diens zoon. Dat is echt een opeenvolging van intriges en doodslag. En dat is ook, de koning Telepinu heeft het ook wel heel duidelijk met een agenda geschreven. Het is zijn bedoeling om een einde te maken aan dat bloedvergieten. Dus je moet daar ook wel bij rekening mee houden dat het misschien een beetje een gekleurd document is. En dan eigenlijk in de 14e eeuw, dat kun je wel zeggen dat een beetje begin is van de bloeiperiode van het Hethitische Rijk. Dan breidt zich enorm uit. En dat is vooral de grote koning Shupiluliuma. Die weet eigenlijk het Rijk dat het helemaal tot het huidige Turkije uit te breiden en grote delen van Noord-Syrië. Dan is het echt een grootmacht op dat moment. Maar die uitbreiding, vooral in het noorden van Syrië, dat brengt hem ook in botsing met Egypte. Egypte had ook interesse in die regio. En eigenlijk vanuit het zuiden dan. Dan zie je eigenlijk een beetje dat de Hethieten en Egypte elkaar in het midden van het huidige Syrië tegenkomen bij Kadesh. Daar heeft ook een beroemde veldslag plaatsgevonden.
Een zijstap, maar wel een interessante. De slag bij Kadesh in 1274 voor Christus. Daar botsten de Hethieten onder leiding van koning Muwatalli II met de Egyptenaren onder leiding van de beroemde koning Ramses II.
Het is een hele leuke periode waar we ook redelijk veel bronnen over hebben. En ook niet alleen bronnen van de Hethieten, maar ook van de Egyptische zijde. Dat is natuurlijk altijd heel interessant. Want inderdaad, om 1274 of 1275, dan, als we Ramses II mogen geloven, de grote farao, was het toen een enorm belangrijke veldslag tussen Egypte en de Hethieten, waarin Ramses zelf persoonlijk het hele Hethitische leger afslachtte. En dat was heel lang de enige bron die we hadden over die veldslag. En dat is dus op inscripties. Ramses heeft flink uitgepakt. Die heeft dat mooi allemaal laten vastleggen. En ja, historici dachten wel, nou, hij zal wel overdrijven, maar over het algemeen ging men er wel van uit dat hij die veldslag wel zou hebben gewonnen. En toen later dus die Hethitische bronnen erbij kwamen, daar wordt die veldslag ook vermeld, maar heel, heel zijdelings. En daaruit blijkt dat de Hethieten eigenlijk ook vonden dat ze die slag hadden gewonnen. En als je kijkt naar de verdeling van het land voor en na die veldslag, dan zie je dat de Hethieten er eigenlijk ietsje beter van afkomen. Dus dat in die zin dat ze misschien wel gewonnen hebben. Maar inmiddels zijn er ook wel ernstige twijfels of er überhaupt wel zo'n hele grote veldslag heeft plaatsgevonden. Dat het misschien meer kleine schermutselingen waren en dat Ramses de behoefte had om dat wat groter te maken dan het eigenlijk was. Maar het is wel in die zin ook interessant dat het ook aangeeft hoe voorzichtig je moet zijn met bronnen. Hè? Dat het natuurlijk altijd heel subjectief is. En dat ineens kan blijken als je iets ander, een andere, ja, de andere partij een heel ander verhaal heeft van een bepaalde gebeurtenis.
Deze slag is voor volgens mij historici een schoolvoorbeeld van hoe je, ja, je bronnen moet wegen.
Ja, precies. Ja, 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 dat is inderdaad een mooie, een mooi schoolvoorbeeld, een mooie les inderdaad. En dat is inderdaad, dus op dat moment zijn de verhoudingen heel slecht tussen Egypte en Gatti. En dat wordt wat beter als bij de Hethieten Gatushili de derde aan de macht komt. En dat is een koning die, ja, dat was eigenlijk een niet een rechtmatige koning. Die heeft de macht gegrepen van zijn neefje. En daarom was hij erg op zoek naar erkenning en ook naar internationale erkenning. Dus hij zoekt dan toenadering tot Ramses. En dan komt er een verdrag tussen deze beide landen. En dat is om meerdere redenen een hele interessante tekst. Het is sowieso het oudste vredesverdrag tussen twee landen dat we over hebben. Het kan natuurlijk zijn dat er al eerder verdragen waren, maar die hebben we niet. Dus er hangt een kopie daarvan, hangt ook in het VN-gebouw in New York. En wat ook heel bijzonder is, dat we zowel de Egyptische versie hebben als de Hethitische versie. Oorspronkelijk was het een uitwisseling van verdragstabletten van zilver. Die hebben we niet meer, maar we hebben wel kopieën. En dus in Egypte kopieën die door Ramses zijn aangebracht op twee tempels. En in Gatusha, de Hethitische hoofdstad, hebben we kopieën op klei in spijkerschrift. En het mooie is dat je ziet dat verdrag, dat die twee versies heel mooi parallel lopen. Dus dat is wel fijn ook inderdaad voor de betrouwbaarheid. En het was echt een uitwisseling van die verdragen. Dus wat we in Egypte vinden zijn de woorden van Gatushili, de Hethitische koning. En wat we in Gatusha vinden zijn de woorden van Ramses. En ja, inhoudelijk is het heel leuk om te zien dat die afspraken die ze maken eigenlijk heel modern aandoen. Ze beloven elkaar niet aan te vallen en elkaar te helpen als ze worden aangevallen door een andere grootmacht en vluchtelingen uit te leveren. In die tijd waren vluchtelingen erg gewenst, omdat er tekort was aan mankrachten. En ook mijn vijand is jouw vijand. Dus er worden heel veel thema's besproken die je nu eigenlijk ook nog terugvindt in verdragen van deze tijd. Dus in die zin is het een heel interessante tekst. En we hebben die zilveren tabletten niet meer. Maar we hebben wel in de jaren 80 van de vorige eeuw is er een bronstablet gevonden in Gatusha. Dat was een ander verdrag met een andere verdragspartner. Maar daarom weten we wel ook een beetje hoe dat zilververdrag er misschien heeft uitgezien.
Ja, interessant. En begreep ik ook dat de versie of de één toezegging die Ramses in ieder geval aan Hattusili de derde moest doen, was dat ook zijn dynastieke lijn gewaarborgd werd.
Klopt, ja. Ja, en dat is ook de enige paragraaf eigenlijk waar ze de twee versies niet gelijk lopen. Want steeds verder is het allemaal helemaal hetzelfde. Maar inderdaad, Ramses die belooft aan Gatushili dat hij de opvolger die Gatushili uitkiest, dat hij zal zorgen dat hij koning wordt en koning blijft inderdaad. En ook zal ingrijpen als dat niet gebeurt. En die paragraaf die ontbreekt aan de andere kant. Dus Gatushili belooft niet aan Ramses dat hij hem zou dat hij de opvolger van Ramses zal steunen. En ja, dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat de positie van Gatushili in dat opzicht veel onzekerder en precairder was. Want hij was een usurpator. Hij was eigenlijk niet de rechtmatige koning. En er waren ook nog allerlei familieleden, kapers op de kust die misschien ook die troon wel wilden pakken. En bij Ramses lag dat heel anders. Hè? Ramses was onbetwist de farao en natuurlijk ook onsterfelijk. Dus het was überhaupt niet aan de hand.
Via het verdrag tussen de Hethieten en de Egyptenaren komen we bij het onderwerp bestuur aan. Willemijn vertelde al over verschillende familieleden die op de troon aasden en over Gatushili de derde die zijn voorganger van de troon had gestoten. Hoe werkte dat eigenlijk? Hoe werd het Hethitische Rijk bestuurd?
Ja, dat is ook een goede vraag, want we hebben het inderdaad dan over een rijk en grootmacht. En dat roept misschien eigenlijk ook ten onrechte een beeld op dat het ook een heel strak georganiseerd en gecontroleerd rijk was. En dat was het niet. Het was eigenlijk meer een netwerk van vazalstaatjes. Je had het Hethitische Hartland, dat was het gebied rondom de hoofdstad. Dat was echt Hethitisch. Daar hebben ook eigenlijk al onze teksten komen uit die regio. En wat verder de methode was van de Hethieten, als ze een gebied veroverden, dan zetten ze daar een vazalkoning neer. Dat kon de lokale vorst zijn of een familielid van de koning. En die moest een eed van trouw afleggen. En er werd ook een verdrag gesloten waarin allerlei afspraken werden gemaakt. Maar dan was die lokale vorst daarna eigenlijk relatief vrij om zijn gebied te besturen zoals hij dat wilde. Dat wordt ook expliciet gezegd in verdragen. Hè? Dan bijvoorbeeld als het gaat om een zwaar vergrijp, dan zegt de koning, nou, als jullie dan altijd gewend zijn om iemand dan ter dood te brengen, nou, dan breng hem dan ter dood. Maar als jullie gewoon zijn om hem dan te verbannen, nou, dan mag je hem verbannen. Hè? Dus dat was, in die zin was er best wel wat vrijheid voor die vorsten om intern de zaakjes te regelen naar hun eigen inzicht. Maar ze moesten natuurlijk wel, ja, gehoorzaam aan de koning. En als de koning op oorlog ging, troepen leveren en dat soort zaken. En die vrijheid dat ze dat, de Hethitische koningen dat gaven aan die vazalvorsten, was waarschijnlijk niet zozeer ideologisch, maar ook pragmatisch, dat ze ook niet de capaciteit en de mankrachten hadden om dat echt te controleren. Dus als we het hebben over het Rijk, moet het eigenlijk meer zien als een netwerk van vazalstaten onder een paraplu, zeg maar, van die Hethitische koning.
Bestuur en organisatie is in feite een soort continue balans van verhoudingen tussen verschillende lokale heersers, vazalvorsten en de Hethitische koning. Een netwerk van vazalstaatjes dus. Het Hethitische Rijk wordt gedurende 500 jaar, dus grofweg halverwege de 17e eeuw voor Christus tot in de 12e eeuw voor Christus, gezien als één van de grote vier. De Babyloniërs, Egyptenaren en de Assyriërs kennen we over het algemeen nog vrij goed. De Hethieten lijken vaak veel minder bekend te zijn, heel algemeen gesproken. Hoe moeten we de Hethieten eigenlijk in die periode internationaal plaatsen in die regio en dus ook waarderen?
Ja, net wat je zegt, zeker vanaf de 14e eeuw was het inderdaad echt een van de vier grote spelers. Hè? Het huidige Midden-Oosten was een opgedeeld in grootmachten. En die werden geregeerd door een groot koning. En dat was ook echt een beschermde titel. Hè? Het was echt bijzonder. Je kon je niet zelf jezelf zomaar grootkoning noemen. En die koningen die correspondeerden ook vrij intensief met elkaar. Dat is heel leuk om te zien. We hebben vooral uit Ghatusha, dus uit de Hethitische hoofdstad, hebben we brieven gevonden. En ook in het Amarna-archief in Egypte. En dat geeft een heel leuk inkijkje in die diplomatieke wereld in die periode. En werden ook veel geschenken uitgewisseld. En het was ook heel belangrijk dat die geschenken van min of meer gelijke waarde waren. En er wordt ook nog wel soms geklaagd dat de geschenken eigenlijk niet goed genoeg zijn. Vooral uit Egypte wilden al de koningen goud hebben. Want goud was als stof in Egypte. Dus het was altijd de boodschap, geef me meer goud. En nou, er werden ook huwelijken gesloten, hè, dochters uitgehuwelijkd. Dus het is echt dat betreft een heel hecht netwerk. Het is denk ik wel goed om te vernoemen, want meestal hebben we het inderdaad over de grote vier. Dus Egypte, Assyrië, Babylonië en Gatti. Er was ook nog een vijfde speler, dat was Mycenaeans Griekenland. Dat waren de Agiawa. En we hebben ook correspondentie over tussen de Hethitische koning en de koning van Agiawa, van Mycenaeans Griekenland. En voor degene die Homerus kennen, die term Agiawa, dat zijn de Agaioi, een van de benamingen die Homerus gebruikt om de Mycenaeans Grieken aan te duiden. En daarin schrijft de Hethitische koning zijn, die koning van Mycene, aan als grootkoning ook. Dus een tijd lang was dat Mycense Rijk werd ook gezien als volwaardig, ook als een grootmacht.
Mycenaeans Griekenland was een groot rijk dus, met een in ieder geval door de Hethitische koning erkende grootkoning aan de macht. Hoe dat precies zat en wie die koning dan precies was, daar is veel discussie over onder wetenschappers.
Er is veel discussie over, omdat het traditionele beeld van de archeologie is het idee dat Griekenland in die tijd meer ook bestond uit kleine zelfstandige staatjes. Maar ja, uit de Hethitische teksten blijkt eigenlijk een heel ander beeld. En ik denk ook als je goed naar de archeologie kijkt, zie je ook dat het ook cultureel gezien ook best homogeen was eigenlijk. Hè? Dat hetzelfde, als je kijkt naar de aardewerkstijl bijvoorbeeld, dat is eigenlijk overal in die regio op dat moment hetzelfde. En mijn collega Jorrit Kelder, die heeft denk ik ook een heel overtuigend aangetoond dat het heel waarschijnlijk is dat traditionele beeld van die losse staatjes eigenlijk niet klopt, maar dat, ja, Griekenland in die tijd ook een rijk was, maar dan wel een rijk vergelijkbaar met dat Hethitische Rijk, dus meer een netwerk van vazalstaatjes. Dus in die zin is dat, ja, dat Grootrijk ook maar een soort vernislaagje wat er overheen lag. Trouwens ook het schrift, hè? Je hebt het lineair B-schrift dan in Griekenland. En dat is ook op het vasteland en de eilanden overal vrij uniform en hetzelfde. En dat is eigenlijk een kenmerk van een rijk en niet van losse stadstaartjes. En dat is ook wel interessant dat juist in de latere periode, in de ijzertijd, in het eerste millennium, dan zie je ook dat die, dan heb je natuurlijk wel Griekse stadstaartjes, dat die ook allemaal een eigen alfabet hebben en zo, dat je dan ook heel duidelijk verschillen ziet. Maar het is inderdaad wel een van de redenen waarom dat Hethitisch materiaal zo interessant is, dat het ook informatie geeft over Griekenland uit die periode en ook informatie die soms niet helemaal matcht met het beeld wat wij lang daarover hadden.
Laten we nog iets dieper op de westkust, het westen van het Hethitische Rijk, inzoomen. Kunnen we in dat netwerk van contacten, onder andere met de Mycenaërs, ook de Trojaanse oorlog plaatsen?
Oei, dat is natuurlijk een gevaarlijke, maar wel hele interessante vraag. En er is één tekst wat een beetje zeg maar de smoking gun in dit debat is. Er is een tekst, dat is een brief die de Hethitische koning heeft geschreven aan zijn collega, de Mycenische grootkoning. Helaas is daar trouwens de begin van die brief is niet overgeleverd. Aan het begin wordt altijd gezegd, al dus spreekt deze koning tot die en die koning. Dat missen we helaas niet. Dat is erg jammer, anders zouden we ook echt een naam aan die grootkoning kunnen plakken. Daar wordt gesproken over een conflict tussen de Hethitische koning en de Mycenische Grieken over de stad Veloussa. En inmiddels weten we vrijwel zeker dat Veloussa was gelegen in het noordwesten van Anatolië, in het Troad-gebied. En dat we die stad gelijk kunnen stellen aan het klassieke Troje. Want Troje had meerdere benamingen door de eeuwen heen. En een van de benamingen was Ilion, de accentief van Ilios. En vroeger was dat Wilios, er zat nog een soort een wouwklank voor. En Wilous zou daar dan het equivalent van zijn in het Hethitisch. En dat is natuurlijk heel spannend dat er een conflict wordt genoemd waarin Mycenische Grieken betrokken zijn, dat zich afspeelde in de 12e eeuw voor Christus, waar ook natuurlijk doorgaans die Trojaanse oorlog wordt gesitueerd. Er is natuurlijk heel veel discussie over überhaupt of die heeft plaatsgevonden en zo ja, wanneer. Maar het interessante is dat in de oudheid de Grieken die zagen het gewoon als een historisch gebeurtenis en die plaatsten hem dan zo in die late bronstijd. Dus ja, dat en Wat het extra spannend maakt is dat we ook een verdrag over hebben van een koning van Veloussa met de Hethitische grootkoning. En die koning van Veloussa heet Alexandou. En Alexandou, daar is iedereen het echt wel over eens. Dat is de Hethitische weergave van de naam Alexander. Die we ook kennen trouwens van lineair B-teksten uit die tijd. Dus die kwam ook voor toen in Griekenland. En Alexander was de tweede naam van Paris in Homerus. En Paris was de zoon van Priamos. Natuurlijk eigenlijk degene door wie die hele oorlog is begonnen. Hij natuurlijk met zijn Paris-oordeel een paar godinnen heel boos maakte. Dus dat is wel heel interessant dat die naam Alexandou dus opduikt in die Hethitische teksten. En het lastige hier is altijd dat Homerus is natuurlijk, dat is een epos, hè? Het is niet een historische tekst. Maar we zien wel heel vaak, en dat blijkt steeds meer en meer, dat aan de basis van heel veel mythes en legendes toch wel historische feiten ten grondslag liggen. En dan het feit dat je zo'n naam Alexandou dan vindt in connectie met Veloussa. En dat je dan in een epos inderdaad over Ilion zo'n Alexander Paris terugvindt. Dat wil natuurlijk ook niet zeggen dat die historische Alexandou iets te maken had met de romanfiguur Alexander. Maar het zou er wel op kunnen wijzen dat die oorlog toch in ieder geval voor een deel teruggaat op historisch gebeurtenissen. En of dat nou echt een grote meeslepende oorlog is geweest of meer ook kleinere conflicten die zich over de loop van een periode hebben afgespeeld daar aan die westkust. Dat blijft een open vraagstuk, maar het maakt het natuurlijk wel. Die Hethitische tekst geeft natuurlijk wel een hele interessante extra stroom aan informatie daarover en ook een andere kijk erop.
Ja, dat is fascinerend. Waarbij natuurlijk het gladde ijs, het risico als wetenschapper altijd is dat de wens de vader van de gedachte wordt dat je in gaat vullen. Is dat inderdaad waar je op doelt met risicovol discussie die daar misschien zit op met name dat stukje Alexandou?
Ja, het is inderdaad wel interessant. Dat is natuurlijk absoluut waar, de wens en de vader van de gedachte. Maar het is soms ook wel opvallend dat dat het nu zo beladen is dat er bijna ook nog veel strenger wordt gekeken naar bepaald bewijs dan we normaal hadden gedaan. Bijvoorbeeld die tablet die ik noemde, waarin die stad Wilusa wordt genoemd, dat die spijkerschrifttekens van dat teken Lu zijn een klein beetje beschadigd. Maar het is eigenlijk heel goed te zien dat het er staat. En als het om elk ander woord was gegaan, had niemand daar moeilijk over gedaan. Maar omdat het dan gaat om Wilusa, wat dan mogelijk een link heeft met Homerus, wordt er veel kritischer gekeken. Dus ik denk, dat maakt het. Dus er zitten twee kanten aan. Inderdaad, zijn er sommige mensen, denk ik, die te graag willen en dan er veel te veel in zien. Maar dat misschien anderen juist ook eigenlijk weer te sceptisch zijn. En ook toch best wel overtuigend bewijs wat er ligt. Daarom meteen a priori al van de baan schuiven. Dat bijvoorbeeld ook die kwestie of dat Mycense Rijk nou verenigd was of niet. Dat is natuurlijk bij Homerus wel het geval, hè, lijkt. Je hebt natuurlijk Agamemnon, die echt de Wanax is, de koning der koningen als het ware, die andere vazalvorsten meeneemt. Juist omdat het dan in Homerus voorkomt, zijn sommige mensen dan juist extra huiverig om dan te erkennen dat het ook echt het geval was. Terwijl dat moet natuurlijk ook niet zo zijn. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat we zeggen, ja, dit kan niet, want Homerus zegt het. Het kan natuurlijk ook gewoon wel overeenkomen. Maar er zitten inderdaad twee kanten aan dit debat.
Ja, wat interessant is, en waar dus in de oudheid in dit geval werelden samenkomen, vriendschappelijk dan wel vijandig, komen hier dus in het heden eigenlijk wetenschappelijke disciplines bij elkaar of in elkaars vaarwater. Maakt dat het interessant wat jou betreft als wetenschapper, of maakt dat het ook in die zin ingewikkeld, risicovol?
Ja, ik denk beide inderdaad. En dat, want ik vind dat ook wel grappig om te merken. En dat, nou, wat ik aan het begin zei, dat Hethitisch is natuurlijk een heel jong vakgebied. En dat betekent ook dat er nog heel weinig heilige huisjes zijn. Dat als je met een nieuw idee komt, dat nou niet altijd meteen wordt omarmd. Maar op zich dat men nog een redelijk open blik heeft. Terwijl de klassieke, en dat is natuurlijk ook het mooie eraan, hè, die eeuwenlange traditie. Maar dan merk je wel, als je iets nieuws zegt over Homerus of over de Trojaanse oorlog, dat op veel en veel meer weerstand stuit. Ja, daar ben ik zelf ook wel eens mijn neus bij gestoten. En aan de ene kant is het natuurlijk mooi, die traditie, maar het moet ik voorkomen dat inderdaad nieuwe ideeën niet meer een weg vinden. En je merkt ook nog steeds, want je zegt inderdaad, disciplines komen elkaar tegen. En gelukkig is het ook steeds meer het geval dat het Hethitische bewijs wordt meegenomen in deze discussie. Maar dat was heel lang niet zo. Wat dat betreft hebben we natuurlijk een enorme achterstand. Want die teksten zijn natuurlijk, ja, eigenlijk nog maar 100 jaar bekend. En die moeten eigenlijk in een debat worden gestopt wat al veel langer gaande is. En wat mij betreft zou dat nog steeds ook wel, zijn er nog wel stappen te maken dat Hethitische materiaal ook echt als volwaardig wordt meegenomen in deze discussie. En dat mist soms nog een beetje.
We hebben nu gekeken naar het Westen. De westelijke kant van het Hethitische Rijk en het contact daar met de Mycense Grieken. Bij het voorbereiden van deze aflevering van de podcast kreeg ik echter het idee dat de blik van de Hethitische koningen vooral op het oosten gericht was. Willemijn, klopt dat gevoel?
Nee, ja en nee. Het is absoluut zo dat als je kijkt naar het grotere plaatje met die grootmachten, dat dan eigenlijk Syrië een beetje het strijdtoneel was. Hè? Dat daar inderdaad Egypte en Gatti vochten om invloedssfeer. En dat we daar ook sowieso ook veel meer informatie over hebben.
En het noorden wellicht ook. Hè? De Kaska?
De Kaska, ja. 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 Oh, de Kaska. Dat was een volk dat in het ten noorden van de Hethitische hoofdstad. Die zaten daar ergens in het Pontusgebied in de bergen. En daar weten we heel weinig over, omdat die geen teksten hebben nagelaten. Dus we hebben alleen de blik van de Hethieten. En die waren, dat is niet per se een positieve kijk, omdat zij nogal last hadden van die Kaska, omdat die regelmatig kennelijk plunderingsacties uitvoerden vanaf de bergen en dan inderdaad oogst meenamen en dingen in brand staken en dan weer zich terugtrokken in die bergen. Dus die Hethieten kregen daar ook heel slecht grip op. Dat is een continue bron van zorg. En een andere bron van zorg is ook dat westen van Anatolië dat je noemt. Wat je daar ziet is dat ze daar nooit echt goed ferm de controle over konden krijgen. Ze hadden daar inderdaad dan wel vazalstaten, maar daar is continu gerommel en vazalkoningen die in opstand komen. En dat zie je ook in die verdragen die we gevonden hebben. Die gaan ook heel uitgebreid in op dat ook de vazalvorst de plicht heeft om een samenzwering te melden. En dat gaat heel uitgebreid daarop in. En we zien ook dat daar continu onrust was. En ook dat dus de Mycense Grieken daar ook gebruik van probeerden te maken. Die wilden ook graag een voet aan de grond daar aan de westkust van Anatolië. Dus die hielpen dan soms ook lokale vorsten daar om van het Hethitische juk af te komen. Dus dat is een heel, in die zin eigenlijk gebeurde daar waarschijnlijk ook heel erg veel. Alleen het jammere is dat we uit dat gebied zelf niet of nauwelijks bronnen hebben. En dat zou heel goed kunnen zijn dat ze daar ook op hout schreven en dat daardoor die archieven niet bewaard zijn gebleven. Maar het zou interessant zijn als we daar, hetzelfde geldt natuurlijk ook voor Troje. Het is natuurlijk ook heel jammer dat we uit Troje zelf geen bronnen hebben. En ook dat de bronnen die we hebben uit Griekenland, uit die tijd, die lineair B-teksten, qua informatie ook heel beperkt zijn. Dat zijn echt, ja, dat is echt de lokale administratie op een heel bazaal niveau. Dat gaat ja echt alleen maar over de schapen en graan en wat nog meer wagenonderdelen. Maar echt alleen puur economisch en geen brieven of verdragen of andere teksten.
Ja, het blijven de puzzelstukjes in de oudheid puzzel, waarvan we eigenlijk ook niet weten welke we missen.
Ja.
We hebben sommige stukjes die probeer je mooi in te passen, maar we hebben zoveel niet. Van heel veel weten we het ook niet. Dat blijft een eeuwige zoektocht en frustratie. Ja. Maar ja, blijft ook eeuwig natuurlijk interessant om te blijven zoeken.
Absoluut, ja.
Over zoeken en zoektocht gesproken. Ik denk dat we voor het verhaal nu in de richting moeten van 1180. Als het verhaal eigenlijk min of meer ten einde komt.
Ja.
Of misschien is vanaf Kadesh wat daar gebeurt en het verdrag van Kadesh, dat daar misschien dan het begin van het einde is. Met nog volgens mij 3 koningen die daarna volgen. Ja. Maar waarin het eigenlijk bergafwaarts gaat en op een gegeven moment dan ophoudt.
Ja.
Waarbij de grote discussie is, hoe kan het nou eigenlijk dat dit rijk, net als zoveel koninkrijken aan het eind van die late bronstijd, ineenstort. En de verschillende theorieën die daarover zijn, van populair tot minder populair. Kan je ons in dat verhaal, in jouw eigen gedachten daarin eens meenemen? Of daar eens op filosoferen?
Ja, nee, ik vind het heel goed dat je zegt dat het inderdaad ophoudt. Hè? Want dat is het vooral dat onze bronnen stoppen. We zijn natuurlijk volledig afhankelijk van die teksten om die geschiedenis te reconstrueren. En op een gegeven moment stopt dat archief. En dan inderdaad is het gissen. Het lijkt erop, en daar is volgens mij iedereen het wel over eens, dat die hoofdstad Gattusha, dat die bewust ontruimd is voordat hij ook werd geplunderd. En dat er is heel weinig huisraad gevonden. En het zou dus ook nog heel goed kunnen dat toen die stad werd ontruimd ook de belangrijke documenten werden meegenomen. Dus eigenlijk dat wat wij hebben eigenlijk een beetje de leftovers waren die zij zelf niet belangrijk genoeg vonden om mee te nemen. Maar ja, er is veel discussie over. Het is wel wat je zegt, we zien dat het eigenlijk vanaf die regeringsperiode van Gattusili III, dat is die koning die dat verdrag sloot met Ramses, die natuurlijk onrechtmatig op de troon was gekomen. Dat is al een beetje, dan zie je dus interne strijd met de familie, en dat er ook anderen die troon wilden. Dus dat zou heel goed een van de redenen kunnen zijn. Maar wat je ook zegt, er zijn ook andere rijken, zoals bijvoorbeeld ook het Mycense Rijk, wat rond die tijd ten onder gaat. Dus het lijkt ook iets meer geweest te zijn dan alleen maar een interne Hethitische strijd. Ja, en of dat een droogte is geweest, is wel geopperd. Misschien een aantal slechte oogsten of invallen. We weten het eigenlijk niet goed. Of het is nu het altijd een beetje vaak, gaat me vanuit dat het een soort combinatie van factoren was, waardoor het niet meer houdbaar was. Maar het zou goed kunnen dat we daar, wie weet, over een aantal jaren toch weer iets meer over te weten komen. Er is een spannende opgraving begonnen in de Konya-regio in Turkije. En dat is mogelijk de stad Targuntassa. En dat belangrijke stad, het is ook een enorme tel. Je kunt echt zien dat dat een heel belangrijke vestiging is geweest. En dat is, als het inderdaad die stad Targuntassa is, dat is een stad geweest die tijdelijk de hoofdstad is geweest. Die koning Muwatalli, die bij Kadesh tegenover Ramses II stond, die heeft op een gegeven moment de hoofdstad verhuisd naar het zuiden. En het zou heel goed kunnen dat dat misschien ook weer de plek is geweest waar de Hethitische koningen na de ontruiming van Gattusha heen zijn gegaan. Dus wie weet, het zou heel goed kunnen dat daar teksten worden gevonden die ineens een heel ander licht geven over dat einde. En we zeggen inderdaad het einde, want inderdaad dat Hethitische Rijk zoals het bestond, dat verdwijnt vrijwel volledig. Maar we zien wel nog een soort doorleving van de Hethitische cultuur in ja, wat wij dan noemen de neo-Hethitische stadstaatjes in het zuidoosten van Turkije en het noorden van Syrië. Daar vinden we namelijk inscripties van koningen die namen hebben die erg lijken op de namen van Hethitische koningen. En belangrijk gebruik maken van het Anatolische hiërogliefenschrift. Dus we zien daar nog wel een soort van continuïteit van, ja, van dat Hethitische Rijk, maar dan wel op veel kleinere schaal.
Het einde aan de ene kant, maar dus ook op kleinere schaal continuïteit in een hoekje van het oorspronkelijke Rijk. Maar hoe zijn de Hethieten nu eigenlijk de geschiedenis ingegaan? We spraken eerder al kort over de grote vier, waarbij de Hethieten in ons collectieve geheugen eigenlijk vrij onbekend zijn. Hoe komt dat eigenlijk?
Nou, het heeft natuurlijk wel sporen nagelaten, maar minder duidelijk dan bijvoorbeeld de Egyptische piramide. Daar kun je niet echt omheen. En vooral ook dat het Hethitische Rijk niet wordt genoemd bij latere klassieke auteurs. Als je bijvoorbeeld denkt aan de Griekse auteur Herodotus, die heeft het over Egypte en over Babylon. En niet over de Hethieten. Dus ik denk dat dat een van de redenen is waardoor, waardoor ze veel minder bekend zijn inderdaad dan Egypte en het Assyrische Rijk. Dus minder duidelijke, tastbare nalatenschap. En ook dat het die traditie niet is opgepakt in de latere klassieke bronnen.
Ik hoorde een andere onderzoeker ook al eens zeggen van, er was geen Herodotus van Gatti.
Nee, ja, dat is inderdaad heel mooi gezegd.
Ja.
Ja. Hoewel hij trouwens wel, hij beschrijft wel bijvoorbeeld een relief met Anatolische hiërogliefen erbij, maar met een Anatolische koning. Maar hij ziet dat aan als een Egyptische farao met Egyptische hiërogliefen. Dus op zich heeft hij ze wel in het vizier gehad, Herodotus, maar alleen verkeerd geïnterpreteerd.
Dank je voor het luisteren naar De Oudheid, de podcast over het verre verleden. En wil je meer oudheid? Vergeet dan niet om de podcast te volgen daar waar jij podcast luistert. Iedere nieuwe aflevering verschijnt dan automatisch in je feed. Likes en reviews worden uiteraard gewaardeerd en vergeet vooral ook niet om de podcast met iedereen die jouw interesse deelt te delen. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Mail dan naar info@eppingproductions.nl.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.